wetenschap en filosofie interessant. Elke aflevering duiken we in het onderzoek van een wetenschapper. Wat kunnen wij en de wereld hiervan leren?
In het tweede deel van de aflevering wagen we ons in het hoofd van de wetenschapper. Daarom komen onze gasten niet alleen, maar brengen ze een object mee. Ze lieten zich inspireren door de filosofie van het Gentse Universiteitsmuseum. Wetenschap is het resultaat van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding.
Hypotheses en resultaten verhelderen. Tijd maken voor twijfel en verwondering. Dat is mensentaal.
Ik ben Matthias Somers.
Ik ben Essen Kussen.
Welkom bij Mensentaal.
De fiets kende letterlijk een heropleving. Koning Auto claimde zijn troon en telewerk maakte een zeer succesvolle hazensprong van optioneel naar de norm. Corona heeft een zeer grote impact gehad op ons leven, maar ook op hoe we ons verplaatsen. Grotendeels hebben we ons niet verplaatst natuurlijk, althans toch niet naar het werk, nog naar vrienden, nog naar familie. Maar als we het toch deden of moesten doen, werd er toch twee keer nagedacht over hoe we ons verplaatsten. Een jaar later leven we nog steeds in ons persoonlijk bubbel op een anderhalve meter afstand van elkaar en met een beetje geluk hebben sommigen onder ons een dak boven hun hoofd, een inkomen en is hun fysieke gezondheid toch hopelijk in orde. Maar niet iedereen heeft het geluk gehad om de voorafgaande dingen te behouden, ook op vlak van mobiliteit. Mensen die het al moeilijker hadden, hebben nog maar eens een harde klap gekregen. Binnen de mobiliteitswereld worden deze mensen geplaatst onder de noemer mensen in vervoersarmoede. Maar wat is dat nu, vervoersarmoede? Is ons openbaar vervoer dan toch niet zo openbaar voor iedereen? En wie zijn dat eigenlijk, mensen in vervoersarmoede? Om deze vragen te beantwoorden hebben we postdoctoraal onderzoeker Koos Fransen bij ons. Koos, welkom.
Hallo.
Hoi. Bedankt dat je op een vrijdagavond met ons in gesprek wou gaan over jouw onderzoek. Koos, jij bent postdoctoraal onderzoeker, zowel aan de UGent als aan de VUB. En je bent vooral expert op vlak van vervoersarmoede, toegankelijkheid en openbaar vervoer. Koos, je hebt ook een object mee. Matthias, je hebt de foto van het object. Je hebt het niet letterlijk mee, want het is te groot om het mee te hebben. Maar wat zie je exact, Matthias?
Ik zie een foto van een gevel van een huis. Een huis. Een rode bakstenen gevel met daarvoor een gevelbankje. En daarop zit een dame en die is met een zonnebril in het zonnetje een boek aan het lezen. Wat is het object van heel de situatie? Is de situatie het object of is de bank het object of het boek?
Ja, de bank is eigenlijk het object.
De bank, toch? Ja, wel. Dan ga ik de bank verder beschrijven. Dus het is een licht houten bank, maar de vier poten zijn heel mooi in azuurblauw geschilderd. Dus heel fijn. Woon jij daar, Koos?
Ja, dat is ook mijn huis dat je daarachter ziet.
Waar dat is familie of dat is uw vriendin? Of?
Dat is mijn vriendin, ja.
Oké. Ja. Hey, mooi bankje. Ja, leuk. Ook zo in de zon. Dat is wel gezellig. En is dat aan een plein of aan een straat?
Ja, het is eigenlijk aan de straat. En dat zie je niet op de foto. Maar voor de straat, naast de straat, ligt er ook nog een park dat zich lang rekt tussen de Bergooien en het water en de vaart.
Oké, leuk.
Een mooie plek
om te wonen. Je woont wel gezellig dan eigenlijk.
Ja, we wonen daar heel graag.
Oké, super. Straks komen we te weten waarom je exact voor jouw gevelbank hebt gekozen als object. En je hebt al een paar namen, zaken genoemd, zoals straat enzovoort, die ook straks tijdens ons gesprek zullen ter sprake komen. Maar ik stel voor dat we gewoon beginnen met ons gesprek over het thema waar rond je eigenlijk vooral werkt, en dat is vervoersarmoede. Ja. Nu, armoede, dat ken ik. Vervoer ken ik ook, maar de combinatie daarvan, wat is dan nu eigenlijk vervoersarmoede?
Heel eenvoudig gezegd is vervoersarmoede eigenlijk alle barrières die iemand kan ondervinden om bepaalde plekken te bereiken. En vervoersarmoede is effectief het geval waarbij dat je die plekken niet kunt bereiken en niet op een kwalitatieve manier aan de maatschappij kunt deelnemen. Dus als iemand bijvoorbeeld zijn job niet kan bereiken of de school niet kan bereiken op een kwalitatieve manier, dan spreken we eigenlijk al van een bepaalde vorm van vervoersarmoede.
Dus het heeft niet enkel met uw financiële situatie te maken, als ik het zo begrijp.
Nee, ja, er zijn eigenlijk heel veel barrières en dat maakt het net zo'n complex geheel. Dus ik zei daar juist, als je het eenvoudig moet uitleggen, dan kun je dat zo doen. Maar iets complexer zijn die barrières. Ja, die kunnen financieel zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld je sociaal netwerk zijn. Of dat kan zijn dat je op een plek woont die niet echt heel comfortabel is om je makkelijk te gaan verplaatsen. Mm-hmm. Dat kan een fysieke beperking zijn die het moeilijker maakt voor je om bepaalde plekken te bereiken. Dus dat zijn eigenlijk heel veelzijdig.
Amai, oké. Dat moet dan wel een uitdaging zijn om zo'n veelzijdig concept te onderzoeken. Maar dan vraag ik mij ook af, ja, vervoersarmoede, vervoersarm, wie zijn die mensen dan? Oké, het is een zeer complex gegeven, maar zijn het ook allemaal mensen die in een complexe situatie zitten dan ook? Of zijn er daar profielen? Kunnen we daar een naam op plakken?
Ja, niet zozeer. Allee, het is niet zozeer dat er één specifiek profiel aan te duiden is van de vervoersarmen. We hebben recent een onderzoek gedaan waarbij dat we bijna 1000 mensen bevraagd hebben naar, ja, eigenlijk niet naar vervoersarmoede, maar eigenlijk naar hoe zij zich verplaatsen. En daar hebben we dan proberen uit te distilleren welke mensen dat effectief in het risico zitten om vervoersarm te zijn. Dat waren mensen die zich weinig verplaatsen. Dus dat was de eerste premisse eigenlijk, minstens 2 keer per week niet buitenshuis verplaatsten. Dus dat was eigenlijk een heel brede doelgroep dat we nog bevraagd hebben. En daarin hebben we dan gezien dat er effectief gradaties zitten in de mate waarin dat mensen beperkt zijn in hoe ze zich kunnen verplaatsen. En we hebben daar 5 profielen uit afgeleid. En die profielen, ja, die gaan heel breed. Dat zijn mensen die zich gewoon niet verplaatsen, omdat ze zich niet zo vaak verplaatsen, omdat ze daar eigenlijk geen behoefte aan hebben. Tot mensen die zich niet verplaatsen, omdat ze daar bijvoorbeeld inderdaad financieel de middelen niet toe hebben.
Mm-hmm. En jullie onderzoek, dat is zeer recent. Dus het was in de coronaperiode nog.
Ja.
Waren jullie vragen dan ook gebaseerd op de periode van corona of daarvoor nog?
We hebben eigenlijk mensen beide bevraagd, dus naar de periode voor corona en de periode in corona, omdat we ook wilden weten wat dat de impact was van corona, gelijk dat je in de inleiding al mooi verwoord hebt. Het heeft een impact gehad. En wij hadden ook verwacht dat het een grotere impact zou hebben op mensen die reeds een hoog risico op vervoersarmoede zouden vertonen. En we hebben dan ook effectief gezien dat dat zo was, hè, omdat één factor die we zien terugkeren bij al die profielen, of toch bij bijna alle profielen, is dat zij heel sterk openbaar vervoersafhankelijk zijn. Dus dat betekent dat als het openbaar vervoer wegvalt, dat ze eigenlijk direct, ja, in een veel of een meer precaire situatie komen. En in corona was het inderdaad, zoals dat jij ook aangeeft, het is soms moeilijker, de drempel is soms hoger om openbaar vervoer te nemen. Soms waren de frequenties beperkt. En we zien, als we kijken naar de cijfers van het aantal mensen dat openbaar vervoer gebruikte, heeft tijdens de lockdowns, dan zien we dat veel lager ligt dan normaal. Dus dat betekent eigenlijk dat mensen die heel sterk afhankelijk zijn van dat openbaar vervoer in deze periode ook veel moeilijker plekken kunnen bereiken. En om maar even te tonen of aan te geven hoe serieus dat is, was er 1/5 van de mensen die aangaven dat ze inderdaad afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Die aangaven dat als het openbaar vervoer zou wegvallen, dat zij meer of het moeilijker zouden hebben om kwalitatieve voeding te bereiken. Dus allee, dat heeft echt effectief een impact op heel wat verschillende lagen van ons systeem. Het is niet alleen het kunnen bereiken van plekken of het kunnen bereiken van werk, maar het gaat ook effectief over basisrechten die vasthangen aan die mobiliteit die wegvalt.
Maar dus vervoersarme mensen zijn wel mensen die daar ook echt effectief onder lijden. Het is niet de persoon die op een verlaten, desolate plek woont en ook geen nood heeft aan vervoer. Dat is geen vervoersarmoede, of wel?
Dat is een goede vraag, omdat wij hebben voor laatst heeft een student bij ons onderzoek gedaan naar mensen die in sociale woonwijken en sociale woningen wonen in Brusselse. En zijn onderzoek toonde bijvoorbeeld aan dat heel veel mensen aangeven van ja, maar ik ga eigenlijk akkoord met de situatie. Mm-hmm. Als je dan dieper gaat in hun verplaatsingsprofielen en kijkt naar hoe dat zij zich verplaatsen, dan zijn ze eigenlijk akkoord met een situatie die eigenlijk niet zo oké is. Dus zij doen heel grote verplaatsingen te voet. Wat dat goed is, het is een actieve verplaatsing, maar anderzijds merkte daardoor ook dat hun actieradius heel sterk gaat verengen. Dus het is heel moeilijk om dat het perciperen of het zelf ervaren van vervoersarmoede en het zich bevinden in vervoersarmoede, dat kan ook een andere invulling krijgen. Dus het is een moeilijke vraag, omdat het is de zwaarste gevallen zijn natuurlijk de mensen die effectief dat als heel sterke barrières ondervinden. Maar uiteraard zijn er ook vormen van vervoersarmoede van mensen die daar wel oplossingen voor vinden, maar waarbij dat we toch een bepaalde gradatie van vervoersarmoede zien. Dus dat is ook een beetje...
Je kunt dus eigenlijk... mensen die zich daar eigenlijk bij neerleggen, maar ja, eigenlijk mogen we daar als samenleving geen genoegen mee nemen. Dat zij zich neerleggen is niet het teken dat er geen probleem is.
Ja, inderdaad. Omdat die gradatie... Het is heel moeilijk om aan te duiden vanaf wanneer dat die gradatie zorgt inderdaad voor een onvoldoende participatie of deelname aan onze maatschappij. Mm. En ja, zeker wij zijn daar heel moeilijk in om dat aan te duiden. Wij kunnen daar heel moeilijk een grens op plakken, omdat dat fenomeen nu net zo complex is en zoveel verschillende invalshoeken heeft.
En waar ik nu aan denk, op basis van Matthias zijn vraag ook, in het algemeen, als we het over armoede hebben, bestaat er een concept zoals blaming the victim. Dus dat wil eigenlijk zeggen, ze hebben er zelf voor gezorgd, het is hun eigen verantwoordelijkheid dat ze in armoede zijn beland. En omdat je nu ook zei van, er zijn mensen die zich daarbij neerleggen, bestaat er ook zo een perspectief van, weet je, het is een keuze, het is hun verantwoordelijkheid, binnen vervoersarmoede dan?
Ja, en ik denk dat dat ook komt omdat vervoersarmoede wel ook sterk gelinkt is aan armoede. Dus armoede is een van de indicatoren en het inkomen of het inkomensniveau is een van de indicatoren die heel duidelijk gecorreleerd is met de mate waarin dat risico op vervoersarmoede stijgt. Maar bijvoorbeeld, om concreet op je vraag te antwoorden, bijvoorbeeld mensen die langdurig werkloos zijn, bijvoorbeeld, bij hun wordt wel heel vaak aangeven dat zij eigenlijk de reden zijn dat zij langdurig werkloos zijn. Maar als we dan gaan kijken naar waarom dat die mensen langdurig werkloos zijn, dan zien we, en dat is een onderzoek van Mobiel 21, een organisatie die ook werkt rond vervoersarmoede, dan zien we dat 7 op de 10 mensen aangeeft dat eigenlijk mobiliteitsbarrières hun hinderen om plekken te bereiken waar dat ze kunnen solliciteren. En in mijn doctoraat heb ik ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die mensen hebben, bijvoorbeeld mensen met een rijbewijs en mensen zonder rijbewijs. En mensen zonder rijbewijs, die daar al dan niet bewust voor kiezen, want soms is dat ook geen bewuste keuze, die hebben eigenlijk veel minder mogelijkheden op een job, veel minder jobopportuniteiten. En ja, dat is toch ook wel een kwestie van, het wordt heel vaak verhaald als een heel eenduidig verhaal van mensen die de moeite niet doen of die eigenlijk structureel niet willen werken. Maar als je dan ziet dat die problematiek en het toegankelijk maken van jobs daar zo'n belangrijke factor in speelt, dan denk ik dat dat een mooi voorbeeld is van blaming the victim, maar dan gelinkt aan vervoersarmoede.
Mm-hmm. En het concept van vervoersarmoede, is dat iets zeer recent? Is dat zo wat in een versnelling gekomen na corona of bestaat dat al langer? Want je zei ook daar juist van, ja, sommige mensen leggen zich daarbij neer. En we zijn 2021, maar er bestaan nog steeds van die vervoersdrempels, problemen met toegankelijkheid. Is dat een recent gegeven, vervoersarmoede?
Het is niet zo recent. Dus de eerste studies rond vervoersarmoede en de eerste echte studies die vervoersarmoede linken, bijvoorbeeld ook aan sociale en transportgerelateerde barrières, komen eigenlijk vanuit de UK. En Nederland is daar bijvoorbeeld al een stapje voor op ons. Dus zij hebben, bij hun zit vervoersarmoede echt al... Ik ga niet zeggen dat er al oplossingsgericht gewerkt wordt, maar het zit echt wel al in het beleid ingebakken. Terwijl bij ons komt dan nu zo, heb ik het gevoel. Er komen nu vragen vanuit beleid naar, oké, wat kunnen we daaraan doen en hoe kunnen we dat gaan aanpakken? En dat is ook een beetje gelinkt naar de herstructurering die plaatsvindt in ons openbaar vervoer. Omdat er heel veel verwacht wordt van die herstructurering, maar tezelfde tijd worden er ook wel wat risico's verwacht. En vandaar, denk ik, als gezegd is het recent, ja en nee, in, in ons beleid, en dan bedoel ik in België en vooral ook in Vlaanderen, is het eigenlijk wel redelijk recent en is er ook nog heel veel te doen daardoor.
Mag ik dan concluderen dat onze, hoe zal ik het zeggen, complexe politieke situatie het wat moeilijker maakt om bepaalde zaken op te lossen in vergelijking met in Nederland bijvoorbeeld?
Nee, ik denk in vergelijking met Nederland dat we heel veel kunnen steken op onze, op onze slechte ruimtelijke ordening.
Ja, dacht het al. Die,
ja, sorry.
Veel lintbebouwing. En...
Inderdaad, ja. Dus, ja. Dus, het is heel moeilijk om een efficiënt systeem, efficiënt openbaar vervoer te gaan voorzien. En we hebben net in dat onderzoek gezien dat openbaar vervoer zo cruciaal is. Daarmee wil ik niet zeggen dat die problemen en dat er ook geen andere of geen vormen van inbebouwing zijn in Nederland. Maar het feit dat zij toch wel al ruimtelijke planningsgewijs al een stapje voor zitten. Maar tezelfde tijd ja, zien we daar natuurlijk ook andere problematieken terechtkomen. Daar juist is al aangehaald, de link met armoede zelf en de betaalbaarheid in steden, die steeds moeilijker en moeilijker wordt in Nederland, maakt dat er daar dan natuurlijk ook weer andere problematieken naar voren komen. Ja, als mensen in armoede moeilijker in steden kunnen wonen, dan zijn ze natuurlijk een beetje aangewezen op plekken die verder van de stad liggen en die vaak ook een slechter openbaar vervoer hebben. En dan krijg je natuurlijk weer een andere dynamiek. En die dynamiek is er bij ons ook. En daardoor dat we ook een van de profielen die bijvoorbeeld hebben aangeduid, zijn effectief oudere mensen op het platteland, die vaak niet zo goed te been zijn, vaak ook digitaal niet zo vaardig zijn. En bijvoorbeeld ook ja, naar openbaar vervoer toe, misschien al vaak als een drempel ervaren dat ze bijvoorbeeld 2 bussen moeten nemen. Ik sprak deze week nog met mijn buurvrouw die naar het vaccinatiecentrum moest geraken. Heel blij was dat ze kon gaan. Maar eigenlijk 3 bussen moest nemen om daar te geraken, ondanks het feit dat zij in een stedelijke omgeving woont. Maar je ziet dus dat dat wel barrières zijn. En oké, daar zijn dan oplossingen voor, nu voor dat vaccinatiecentrum, maar voor andere mensen natuurlijk niet.
En je hebt al een paar keer het openbaar vervoer genoemd. Is het dan, wordt het openbaar vervoer gezien als de grote redder van vervoersarmoede, van mensen in vervoersarmoede? Staat dat centraal? Want ik denk nu ook aan ja, fietsen en auto's. Maar waarom het openbaar vervoer en wat is die exacte rol?
Het idee is dat het openbaar vervoer is eigenlijk is het openbaar vervoer een publieke dienst. En het probleem is dat heel vaak openbaar vervoer, of toch recent, in de laatste 10, 20 jaar, het openbaar vervoer meer en meer een status krijgt alsof dat een systeem moet zijn dat zichzelf moet terugverdienen. En heel vaak wordt het openbaar vervoer ook aangeduid als het systeem dat er eigenlijk voor moet zorgen dat mensen minder de auto gaan gebruiken als een performant openbaar vervoer gaan maken. En voor de trein klopt dat enigszins, en vooral voor hoger inkomens, voor woon-werkverkeer. Maar voor de bus bijvoorbeeld blijft dat een vervoersmiddel dat vooral door lagere inkomens wordt gebruikt. Dus de bus is daar wel een heel sterke factor in. En om nu te zeggen, ja, het is de enigste factor, dat is natuurlijk ook niet waar. In ons onderzoek hebben wij gezien dat er bijvoorbeeld nog heel wat potentie is voor specifieke profielen. Gelijk bijvoorbeeld wel ook een profiel van jongere starters, die eigenlijk financieel nog niet zo vaardig zijn en die vaak wel in stedelijke omgeving wonen. Voor hun bijvoorbeeld is de fiets een ideaal middel om toch nog plekken te kunnen bereiken, omdat zij vaak ook op een plek wonen waar er veel kritische massa is, waar er veel activiteiten zijn. En tezelfde tijd zagen we bijvoorbeeld ook dat de auto voor bepaalde profielen ook nog altijd een heel belangrijke rol speelt. Alleen is daar natuurlijk het belangrijke, waarom maak ik het onderscheid tussen die mensen die inderdaad een auto nodig hebben, omdat er geen andere opties zijn. Of andere opties die wel voorhanden kunnen zijn om die auto net ja, te gaan vervangen door iets meer duurzaam. En om dat te zeggen, van, is openbaar vervoer een beetje de heilige graal voor vervoersarmoede op te lossen. Ja, maar nu zien we ook dan natuurlijk die verschuiving in openbaar vervoer, waarbij dat er nu, om niet te technisch te gaan, maar er is een hervorming in het openbaar vervoer, waarbij dat eigenlijk vooral ingezet wordt op de performantere lijnen en waarbij dat de buitengebieden eigenlijk bediend moeten worden met andere opties en dat heet vervoer op maat. En dat vervoer op maat, dat moet eigenlijk een beetje de oplossing bieden voor de mensen die eigenlijk in die afgelegen centra wonen en die afhankelijk zijn van dat openbaar vervoer. Dus daar zien we wel een verschuiving optreden naar meer focus op dat vervoer op maat gaat eigenlijk de oplossing bieden voor die mensen. Maar hoe dat vervoer op maat er gaat uitzien, dat weten we nog niet echt.
En is dat een goede oplossing, denk je? We weten nog niet hoe het eruit gaat uitzien. Hoe dat het eruit gaat zien.
Ja, dat is een beetje het probleem. Het is afwachten dat het er gaat uitzien. Hè. Er zijn bijvoorbeeld heel mooie projecten, ik denk in Duitsland, waarbij dat er gewerkt wordt met een volksbus. En we zijn in de Oostkantons gaan wandelen recent, en daar zagen we dat ook staan. Een soort van volksbus, waarbij dat eigenlijk mensen zelf andere mensen gaan oppikken. En vaak zijn dat dan bijvoorbeeld ouderen die vrijwillig met een busje gaan rondleiden, rijden en mensen gaan oppikken en die naar bepaalde plekken gaan brengen, bijvoorbeeld naar een groter busstation of naar een treinstation. Maar natuurlijk, de vraag is, in hoeverre kun je dat doen als je middelen niet uitgebreid worden? Want normaal werd dat opgevangen door de lijn en door de belbus. Maar nu, als die wegvallen, heb je daar natuurlijk wel iets voor in de plaats nodig. En hoe gaat dat eruit zien? En daar zijn nog heel veel vragen. Is dat een systeem met bijvoorbeeld een shuttlebus die rondrijdt, die je op je smartphone kan bestellen? Maar ja, wat doe je dan met oudere mensen die misschien niet zo vaardig zijn met een smartphone? Dus ja, het is nog afwachten hoe dat er gaat uitzien, denk ik.
Mm-hmm. Ja, er komen heel veel oplossingen voor heel veel mobiliteitsoplossingen. Je hebt Uber en je hebt al die deelsystemen, steps, fietsen, bakfietsen ook tegenwoordig. Mm-hmm. Maar dat speelt zich allemaal af in een stedelijk verhaal. Hè?
Ja, ja.
Is het om daaraan toe te komen, tegemoet te komen aan het meer ruraal probleem dat die oplossing op maat komt?
Ja, maar dat vervoer op maat kan eigenlijk ook zo'n oplossing zijn. Dat hangt er gewoon een beetje vanaf wie dat je gebruikers gaan zijn en waar dat je dat doet. Bijvoorbeeld een dorpskern heeft eigenlijk ook een bepaalde kritische massa. En ja, misschien is daar ook wel voldoende kritische massa om een deelauto te gaan zetten of deelfietsen te gaan gebruiken. Ja. Dat hangt er allemaal een beetje vanaf, maar dan natuurlijk die heel afgelegen gebieden. Ja, om dat echt efficiënt te maken, het is daar een beetje een keuze maken, denk ik, tussen willen we een efficiënt systeem dat effectief heel kostenefficiënt werkt, of willen we een systeem dat voor iedereen werkt. En ja, het is toch gemerkt toch nog dat die keuze maken nog heel moeilijk is.
Mm-hmm. Ja.
En Koos, je hebt daar juist ook een paar keer... Matthias benoemde de deelmobiliteit een beetje en je hebt het ook al een paar keer gehad over duurzame mobiliteitsoplossingen. Maar als ik persoonlijk denk aan duurzaamheid, denk ik aan niche, eigenlijk wat duurder ook... Dus vraag ik mij af, vervoersarmoede, staat dat gelijk aan... Zijn dat mensen die zich minder duurzaam verplaatsen of zijn dat mensen die zich het niet kunnen veroorloven om zich duurzaam te verplaatsen? Zo ja, in welke mate gaat die vervoer op maat dan ook echt werken bij de mensen die het nu al zo moeilijk hebben?
Ja, ik denk dat ook een beetje afhangt naar welke profielen dat je gaat kijken als dat iemand is die in een meer dense, bijvoorbeeld in een stedelijke omgeving woont. Dan gaat hij zich ook waarschijnlijk duurzamer verplaatsen dan de gemiddelde Vlaming. En hoogstwaarschijnlijk zal hij zich duurzamer verplaatsen dan de gemiddelde Vlaming, want de gemiddelde Vlaming verplaatst zich eigenlijk niet zo duurzaam. Natuurlijk heb je wel dat bijvoorbeeld mensen in armoede ook vaker auto's gaan hebben die meer uitstoten. Maar zij gaan dan ook die auto niet heel de tijd voor alle kleine dingen gebruiken. Dus het is een heel moeilijke vraag, omdat je zou eigenlijk naar heel het verplaatsingsprofiel van iemand moeten gaan kijken. En hoogstwaarschijnlijk gaat dat voor lagere inkomens, gaat dat verplaatsingsprofiel zich meer richten op openbaar vervoer en op bijvoorbeeld wandelen en op kleinere autoverplaatsingen. En als we gaan kijken naar wie dat zich minst duurzaam verplaatst, dan zijn dat waarschijnlijk wel de gemiddelde of de hogere inkomens en de mensen die gewoon een auto voor de deur hebben staan.
Of de miljonairs die een privéjet nemen.
Ja, inderdaad. Ja. Mensen die verschillende keren per jaar een reis maken. Dat is een heel moeilijke vraag. En zo een heel mooi concept vind ik daarbij, is dat je hebt een... Eigenlijk zouden we ervoor moeten streven dat iedereen een minimum aan mobiliteit heeft. Dat iedereen toch een een minimum aan opties heeft om zich te verplaatsen. En dat die opties ook kunnen aangepast worden naar gelang uw situatie. Maar anderzijds zouden we ergens ook een top of een maximum op mobiliteit moeten zetten. En zouden we ergens ook een beetje de mobiliteitsopties moeten aftoppen bij mensen die zich heel vaak verplaatsen. En ik denk, het is een heel moeilijke kwestie, hè? Duurzaamheid en noodzaak. Omdat ik nog altijd vind dat noodzaak boven duurzaamheid gaat. Omdat ik denk dat de winsten in duurzaamheid niet te halen zijn bij die mensen. Maar eigenlijk eerder in het gros van ons. Dus het is een heel goede vraag, maar een heel complexe en een gevaarlijke vraag ook, denk ik, om te beantwoorden.
En om het dan terug te keren naar de rol van het openbaar vervoer daarbij. Tijdens de pandemie vorig jaar toch hebben we op tv of op sociale media toch heel vaak van die programma's gezien. Bijvoorbeeld een vlog met Linde Merkpoel, waarbij ze ging meerijden, stappen met een persoon in een rolstoel. Dan was er nog een programma van Op 1, denk ik, die exact hetzelfde had gedaan. De sluiting van de loketten, wat binnen de mobiliteitswereld toch voor heel wat ophef heeft gezorgd. Ja. Omdat er daar ook bezorgdheid was voor dat menselijk contact die ook wel nodig is voor mensen die het al zo moeilijk hebben of die al enkele drempels ervaren. Is dat dan niet een beetje dubbel van? We willen juist via vervoer op maat de mensen in kwetsbare posities of in vervoersarmoede bereiken. Maar anderzijds pakken we dat sociaal aspect wel af. Eigenlijk hetgeen wat ze wel nodig hebben om dichter bij bijvoorbeeld de treinen en de bussen te komen. Dat klinkt wel een beetje dubbel voor mij.
Ja, nee, dat is waar. Allee, bedoel, we hadden zelf ook iets geschreven rond het sluiten van de loketten. Maar ook gewoon omdat er een heel verhaal aan zit van hoe dat die plekken effectief ook een plek zijn in een bijvoorbeeld in een dorp of in een bredere ruimtelijke context en daar ook een rol spelen. Maar natuurlijk, dat vervoer op maat, dat kan ook sociaal zijn. Dus het hangt er ook een beetje van af hoe dat ingevuld wordt. Zoals ik daaruit zei, die busjes waarbij dan mensen zelf rondrijden. Ik kan me voorstellen dat op den duur iedereen de chauffeur heel goed kent en dat ook een heel sociale situatie wordt. En dan misschien bijvoorbeeld oudere mensen die het openbaar vervoer gebruiken, dan misschien ook gaan doen gewoon om sociaal contact te hebben of om onder de mensen te komen. Maar ja, tezelfde tijd zijn natuurlijk wel enkele zaken die bredere toegankelijkheid altijd moeilijker maken. Hè. Het feit dat er nog altijd stations zijn, bushaltes zijn die ontoegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, is eigenlijk bijna onaanvaardbaar. Hè. Allee, het is bijna een deel van uw bevolking uitsluiten van een publiek goed, wat dan nog altijd openbaar vervoer is. Je moet daarvoor betalen, maar eigenlijk mag iedereen daar wel gebruik van maken. Ik snap de tweestrijd. En denk dat die er ook effectief is. En ik denk dat dat ook nog altijd zoeken is.
Maar het is ook zo'n algemeen tendens, denk ik. Want ook met de gratis treintickets, dat was enkel digitaal te reserveren en... Ik ga ervan uit dat ook niet iedereen, ik weet niet, de digitale vaardigheden heeft. Allee, ik heb zoals vrijwilliger zo 80-plussers opgebeld in Zeelen, waar ik woon. Gewoon om te horen van wat ze nodig hadden. En een van die 80-plussers liet echt weten van... Ja, oké, ik zou dat wel willen aanvragen, zo'n treinticket. Maar ik heb letterlijk niks van internet of zo. Dus hoe doe je zoiets? Dus het aspect van digitalisering is ook wel iets dat keihard opkomt in de mobiliteitswereld. En wat het misschien moeilijker kan maken voor mensen in vervoersarmoede.
Ja, en er wordt ook heel vaak naar digitalisering als de oplossing gekeken. En niet alleen in openbaar vervoer, maar ook naar de zelfrijdende auto, naar fietssystemen en fietsdeelsystemen, die heel vaak bijvoorbeeld ook met een kaart, bankkaart moeten gereserveerd worden. Die drempels die zijn er. En ik denk dat de enige oplossing is om die in kaart te brengen en effectief... met mensen die de systemen willen of niet kunnen gebruiken, om daarmee te praten en die te kijken hoe dat bijvoorbeeld een systeem daar wel voor kan werken. Want ja, er zijn altijd wel oplossingen voor. Hè. Ik ben bijvoorbeeld aan het denken aan het systeem, maar ik weet eigenlijk niet wie dat had opgezet met het systeem van de openbaar vervoersbuddies, waarbij dat je eigenlijk jezelf kon vrijwilligen om samen met iemand het openbaar vervoer te nemen. Mensen die schrik hebben om het openbaar vervoer te nemen, omdat het een te grote drempel is. En jij kunt je dan vrijwillig stellen om samen met die persoon het openbaar vervoer te nemen en eigenlijk die stap naar het openbaar vervoer kleiner te maken. Maar ik denk dat dat gewoon projecten zijn waar dat gelukkig organisaties die zich daarachter zetten op werken. En ik denk dat die ook nodig zijn, die middenveldorganisaties, ik denk dat die nodig zijn om die brug te slaan tussen een beleid dat misschien altijd maar sterker op kostenefficiëntie richt en een burger die niet goed weet, oké, en wij nu, wat moeten wij daar nu mee doen?
Ja, en nog misschien iets dat ook eerder werd benoemd en misschien is dat ook iets dat meer bij jouw job ligt, Matthias, want jij werkt bij Stad Antwerpen rond gedeelte stadsontwikkeling. En ja. Koos, je hebt onlangs een organisatie opgericht, genaamd Straat. Letterlijk. Je bent dus ook sterk bezig met publieke ruimte en je bent bezig met een project genaamd 12 vierkante meter. Kun je die twee eens kort toelichten? Van wat doe je eigenlijk daar?
Ja, Straat staat eigenlijk voor stad en ruimte. Alle actoren tezamen. Dus eigenlijk is het, ik noem het altijd een doe- en denktank.
Ik moest even denken. Oké, stad.
Ja, ik heb dat gevonden. Dat slaat wel eens. En dacht aan een boek opschrijven. Ik heb het dan opgeschreven en een maand later was Straat opgericht. Nee, ja, het was iets waar ik al even mee speelde om iets te doen, omdat. Dus het is heel leuk om in een academische context te werken, projecten uit te schrijven die bijvoorbeeld wel waarbij dat je met steden in contact komt, die steden kunt gaan meegaan helpen in oké, hoe kunnen we een beleid gaan uitschrijven. Maar tezelfdertijd miste ik een beetje de rechtstreekse vertaling naar effectief die ruimte. En vandaar Straat. En het idee is eigenlijk om allerhande projecten die gaan over de straat door. Voor het straat te gaan opzetten. En ja, 12 vierkante meter.
Ja, sorry, zeg maar.
Nee, ik ging zeggen 12 vierkante meter is daar één van de projecten van. En we hebben zo verschillende projectjes waar dat we aan werken en die we graag zouden willen uitwerken.
En 12 vierkante meter, sorry, Matthias, zeg.
Ja, ik wou zeggen, ik vind dat een heel goed project. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om een spiegel aan overheden en hun beleid voor te houden. Hè. Een mooi voorbeeld daarvan is de Roosevelt-plaats in Antwerpen. Recent aangelegd, ik weet niet of dat jullie het hebben gezien, het was ik denk gisteren of eergisteren een artikel van Radio 2. Maar recent helemaal heraangelegd. Je zou dan denken met in het achterhoofd mobiliteit en mobiliteitsexperten ook van de stad die daar naar kijken en daar hun ideeën, hun advies naar geven. En ja, daar is gewoon een rampzalige situatie ontstaan rond fietsstroken die opeens stoppen. Fietsers weten niet waar naartoe, komen op de tramlijnen terecht. En ze hebben die nu terug heropgebroken. Of ze gaan die terug heropbreken, dat weet ik niet goed. En heraanleggen. Maar ja, dat toont toch ergens hoe mobiliteit soms... Ja... Toch niet helemaal... Ja, dat er toch niet altijd even goed naar gekeken wordt. Zijn het dat soort dingen waar dat jullie ook mee bezig zijn dan? Of?
Ja, ik denk dat inderdaad mobiliteit... Ik denk dat ze wel mobiliteit in hun achterhoofd hadden, maar ik denk dat ze helemaal niet hebben gedacht aan wie gaat er dan gebruiken en op welke manier. Terwijl een van de meest evidente dingen dat je kunt doen, is kijken naar hoe dat mensen een bepaalde plek gebruiken. En eigenlijk zou je ontwerp niet moeten mensen proberen... Of... Je ontwerp zou er niet voor moeten proberen zorgen dat de mensen een bepaalde actie ondernemen of een bepaald patroon volgen of een bepaalde inderdaad oversteek nemen. Maar eigenlijk zou je ontwerp zich moeten richten naar hoe dat je mensen zich verplaatsen.
Ja, dat doet mij denken aan een universiteitscampus die ergens nog paden moest aanleggen, maar ze hebben dat expres niet gedaan. Ze hebben gewoon gekeken waar is het gras kapot gelopen door mensen. En dan zijn ze die plekken waar dat dan mensen dus blijkbaar... Dat groeit dan organisch. Blijkbaar die route nemen, dat zijn ze dan gaan verharden. Ja. En iemand zei dat onlangs nog, ik denk een politicus van Groen, dat we eigenlijk zouden moeten kijken op de momenten dat het sneeuwt naar de bandensporen. Omdat we dan zien welke ruimte de auto op de straat moet innemen. Niet meer of niet minder dan dat. Zo is er een kruispunt ook in Antwerpen dat helemaal is eraan gelegd. En je ziet dat. Daarvoor was dat een groot geasfalteerd kruispunt. En dat is en dat was heel onduidelijk. En nu is dat opengebroken. Dat zijn gewoon straten, bomen, fietspaden, die allemaal heel erg niet breder zijn dan dat ze moeten zijn. En geen grote ruimte die zo onbestemd geasfalteerd wordt, dat is er niet meer. Dus dat vind ik wel, dat vond ik dan weer wel een positief verhaal.
Ja, het idee is eigenlijk dat met straat ook een beetje te kijken naar dat co-creatieve aspect. Hoe betrekken die burgers in hoe dat die publieke ruimte, maar ook gewoon de stad eruit ziet. En ik denk dat 12 vierkante meter ook een beetje past bij je voorbeeld in Antwerpen. The Ignorance of Space, ik weet niet of je dat kent. Dat is een mooi voorbeeld van hoe dat publieke ruimte is ingedeeld. En dat zijn voorbeelden uit verschillende grote steden. Je kunt eigenlijk op een foto zien in kleuren welke ruimte dat er aan welk vervoersmiddel wordt toegekend. En als je daar kijkt, hoeveel ruimte dat we eigenlijk verliezen aan verkeersruimte en dan vooral aan de ruimte die alleen maar door de private personenwagen wordt gebruikt, dan is dat eigenlijk enorm veel. En 12 vierkante meter probeert daar ook een beetje mee te spelen door mensen te tonen van kijk, die 12 vierkante meter, dat is eigenlijk wel echt veel en dat is maar de ruimte voor één parkeerplaats. En door te vragen van, oké, wat zouden jullie daarmee doen met 12 vierkante meters? En eigenlijk een beetje andere invullingen te gaan zoeken. Te gaan mensen bewust maken van die ruimte die inneemt en de potenties dat je daardoor eigenlijk mist aan de ruimte.
Ja, er is echt nog wel werk aan de winkel.
Ja,
maar ik hoor dat je dan vooral zo meer lokaal te werk gaat en meer bottom-up. Echt met de mensen zelf, met de eindgebruikers zelf, van oké, wat willen jullie hiermee doen? En de touwtjes terug een beetje aan hen geven. Is dat wat straat en 12 vierkante meter zo wat doet?
Ja, eigenlijk wel. En het idee daarbij is ook dan natuurlijk een lokale overheid daar ook zelf leert. In een ander project dat ik samen doe met collega's bij het bureau meneer De Leeuw, was er voor laatst idee geopperd van de mobiliteitsambtenaar als veldwachter. Ik vond dat wel een heel mooi voorbeeld. Dus waarbij dat eigenlijk mobiliteitsambtenaar die nu heel vaak de plannen gaat uittekenen van achter zijn bureau, eigenlijk op de baan zou moeten gaan met zijn FLO. Bij de mensen moet gaan vragen van hoe zien jullie straat? Wat gebeurt er hier? Wat zijn problemen? De mobiliteitsambtenaar als veldwachter, ik vond dat een heel mooie beschrijving van hoe dat je een beroep dat heel vaak gericht is op technische uitwerkingen ook terug kunt brengen naar, maar wat betekent dat eigenlijk voor het gebruik van een bepaalde ruimte?
Ik moet nu denken aan een politieagent die onlangs werd verkozen tot mobiliteitspersoonlijkheid van het jaar, David Steeuws. Ja. Omdat hij alles doet met de fiets en heeft ervoor gezorgd dat fietspolitie, of ik weet niet hoe ik het moet noemen, dat zo wat meer in de kijker werd geplaatst en meer werd gerespecteerd. Ik moet echt daaraan denken nu, dat het misschien niet enkel de politie, de mobiliteitsambtenaar is, maar ook andere diensten, die ook publieke diensten, die ook in het publieke ruimte vaak worden gezien, zoals de politieagenten.
Ja. Heeft een heel toffe Twitter om te volgen trouwens, David. Het gaat niet alleen over mobiliteit of de fietsbrigade, maar het gaat ook over hoe dat hij echt een verbindende rol speelt in het ontmoeten van mensen, jongeren, ouderen, maar toch op een manier waarbij dat hij toch zoiets heeft van maar we moeten eerlijk zijn over wat dat die ruimte is en wie dat die ruimte kan en moet gebruiken. En we moeten daar gewoon duidelijk in zijn. Het is een heel tof profiel om te volgen. En misschien daaraan gelinkt is een ander projectje dat wij doen in straat, is onze documentaire. De titel weten we nog niet helemaal, maar het zou misschien Straffe Straten worden. We willen daarbij met oudere mensen in gesprek gaan over hun straat en hoe dat die veranderd is doorheen hun levensloop.
Ik weet één ding dat eruit gaat komen, dat de auto overal aanwezig is. Mijn grootouders, als mijn vader rondreed met mijn grootouders, konden die er nog van versteld staan van hoeveel auto's dat er in de straat stonden Terwijl, ja, ik ben mee opgegroeid. We allemaal daarmee opgegroeid. Wij vinden dat niet meer als normaal. En dat vind ik echt jammer. Dat we dat allemaal maar normaal vinden. Als kind, dat er zoveel auto's plek innemen. Echt jammer.
Ja, en het idee is eigenlijk dat... Dus door die oudere mensen hun verhalen te laten vertellen over hoe dat de straat ook echt een ontmoetingsplek kan zijn en niet zozeer alleen maar in verkeersruimte, dat we daarmee ook met jongeren in gesprek kunnen gaan. Omdat natuurlijk, ja, gelijk dat je zegt, wij kennen eigenlijk niet anders dan veel auto's in de straat. Dus de vraag is, hoe veranderen we dat beeld van mensen dat dat normaal is? En ik denk, ik hoop, door met mensen in gesprek te gaan en die heel mooie verhalen te laten vertellen, om dat ook duidelijk te maken. Want kijk, die plek kan echt wel ook een toffe plek zijn, hè, de straat.
Oké, leuk. Ik stel voor dat we met deze leuke toon het eerste gedeelte afronden. Koos, wie meer informatie wilt over jouw projecten 12 vierkante meter en jouw organisatie Straat, wij gaan ervoor zorgen dat ze op onze website in de show notes de links naar uw website en naar uw projecten kunnen terugvinden. En persoonlijk kijk ik al heel hard uit naar jouw documentaire, dus hopelijk komt het erdoor. En ik wil u heel erg bedanken voor uw zeer enthousiaste en transparante ook uitleg. En ik ben benieuwd naar jouw object en de link van het object met uw onderzoek. Ik denk dat het al een beetje duidelijk is geworden, maar toch kijk er wel naar uit om het te horen. Koos, je hebt gekozen voor een gevelbank dat staat voor jouw deur. Ik ga ervan uit dat je gewoon graag buiten zit. Mag ik dat concluderen?
Ja, dat klopt wel. Zeker de laatste periode, waarbij er heel veel thuis gewerkt werd, hebben we eigenlijk niet anders gedaan dan bijvoorbeeld gegeten voor ons deur.
Gegeten voor jullie deur?
Oh, dat is echt leuk.
Onder andere, ja. Gedronken ook.
Ja. Daar kan ik inkomen. Ja. Wat mij wel opvalt aan de foto, is ik zie nergens een plek om die bank, wat echt wel een bank is, geen opklapbaar ding, hè, dat is wel een stevig bankje, om die te zetten. Zetten jullie die daar in de gang? Of?
Nee, die blijft gewoon buiten staan. Ja, het is niet de meest fancy recente bank. Dus we zijn er ook niet echt... We hebben niet veel schrik dat ze gaan gepikt worden.
Ah, hangt zelfs
niet
vast.
Die blijft daar gewoon staan. Nee.
Dus nee, een goede buurt.
Er was voor laatst kwam de buurtwerkster langs en ze zei, ja, ik wou de bankjes staan in jullie straat, want ik denk dat de helft van de mensen, en ik denk dat er 35 huisnummers zijn of zo in de straat, de helft van de mensen heeft een gevelbank. En er zijn er heel wat schonere dan die van ons, dus als ze dan toch in pikken, dan zal het niet die van ons zijn. Ja.
En je zei dat je er vaker van gebruik hebt gemaakt door of tijdens de coronaperiode, waar we nu nog steeds in zitten, by the way. Maar hoe moeilijk was dat voor jou, corona en jouw onderzoek? Want je hebt onderzoek gedaan naar mensen in vervoersarmoede en die staan wel vaak bekend als toch groepen die niet zo makkelijk bereikbaar zijn. En nu door corona ga ik ervan uit dat ze nog moeilijker te bereiken waren. Heb je daar tijdens jouw onderzoek geen momenten gehad van shit, hoe ga ik dit voor elkaar krijgen?
Ja, zeker. Ja, dus als we de enquête verspreid hebben, was dat alleen digitaal. En normaal gezien gaat het ook langs kanalen van inderdaad organisaties die heel sterk in het veld werken met mensen die een hoger risico hebben, of waarvan je verwacht dat ze een hoger risico hebben. En dat ging natuurlijk niet. Dus er zit wel een bias in het feit dat we eigenlijk geen mensen bereikt hebben die bijvoorbeeld digitaal niet geletterd zijn, digitaal niet vaardig zijn. Dat zag je ook in de antwoorden. De meeste mensen konden goed met een computer of een smartphone overweg. Maar het doel is wel om... we weten dat ook. Dus het doel is ook om in een vervolgonderzoek daar dan ook specifiek op te gaan focussen. En die mensen toch te kunnen bereiken. En daarvoor hebben we gelukkig heel veel organisaties die mee hun schouders willen zetten onder meer zichtbaar maken van de problematiek.
En je zei ook dat je graag buiten zit, vandaar ook een bank voor je voordeur. Met corona mochten we eigenlijk minder naar buiten. Uw voordeur is nog oké, natuurlijk. Maar ik zie de wetenschapswereld ook vooral als de wereld van onderzoeker. Vooral boeken, literatuurstudie achter uw scherm, misschien conferenties. Maar een job waarbij je niet te vaak naar buiten moet. Corrigeer mij als ik niet correct ben, hè, maar... Botst dat dan niet met hetgeen wat jij juist zo wel graag doet, dat buiten zijn, bezig zijn met publieke ruimte?
Ja, nu, ik heb daar zelf persoonlijk weinig problemen mee om van thuis achter mijn computer te werken. Dus dat is een heel grote chance dat ik heb in deze periode van opeenvolgende lockdowns. En het feit dat je altijd naar die bank voor je deur kunt, is superwijs. We hebben bijvoorbeeld ook een beetje verder sinds kort een buurtmoestuin opgezet. Dus even laat doorwerken en dan nog gaan spitten in die buurtmoestuin. Dat helpt dan wel om daar even van je af te zetten of een keer gaan wandelen. Ja, zoals zoveel mensen zoveel keren gedaan hebben het laatste jaar.
Oké. En je hebt ook uw passieproject. Mag ik Straat jouw passieproject noemen? Het is jouw organisatie, maar je doet het wel uit passie, denk ik, ook.
Dat mag zeker.
Ja. En mag ik dat zien als een soort site of een zijtraject voor hetgeen wat je doet binnen jouw onderzoek? Dat eigenlijk ben je een beetje afstand aan nemen van het academische wereld of zie je dat gelijkwaardig?
In een heel ideale situatie zou ik heel graag zowel in een academische context blijven werken als in een heel praktisch gerichte context, waarbij het niet zegt dat een academische context niet praktisch kan zijn, maar misschien wel specifiek rond de thematieken waar ik rond werk. ik denk dat het vooral ook nu uitproberen was van wat doet dat met mij en wat betekent dat voor mij? Vind ik daar plezier in om die projecten te doen? Ik vind nog altijd heel veel plezier in de projecten dat ik aan de UNIF doe. Dat is echt een mooi geschenk om daar te kunnen werken en op die twee werkplekken waar ik werk. Maar natuurlijk, een postdoc is een heel moeilijke positie om in te zitten. Ik doe dat heel graag, maar het is natuurlijk het brengt geen zekerheden, het brengt geen vaste posities. En om echt een vaste positie te willen, moet je heel ambitieus zijn in de academische milieu. Het is een beetje afwachten, denk ik. Idealiter zou ik heel graag blijven werken op een universiteit, maar misschien niet voltijds. Dus hopelijk kan ik Straat ook een beetje verder uitbouwen en daar ook een deel op werken.
Ik kan al zeggen dat het een zeer leuk project is en ik gun u beide werelden toe.
Ja,
je doet het duidelijk met heel veel liefde en passie en dat is echt wel zeer fijn om te horen. Om naar jou te luisteren natuurlijk. Koos, nogmaals bedankt. Dit was Mensentaal. Matthias, jij ook bedankt om jouw inzichten vanuit jouw job ook te delen. En tot de volgende, zou ik zeggen.
Merci, Koos.
Merci. Jullie ook bedankt.
Je luisterde naar Mensentaal. Alle afleveringen vind je ook op onze website captivate.mensentaal.fm of waar je normaal gezien je podcast vindt of op de Mixcloud-pagina van Urgent FM. Je vindt ons ook op Facebook.
Dit wetenschapsfilosofisch programma kwam tot stand met de steun van Urgent FM, Universiteit Gent en het Gents Universiteitsmuseum. De jingles die je hoorde zijn van Willem Malvliet. De interviewers zijn Emma van Pamel,
Essen Kussen
en Matthias Somers.
Bedankt om te luisteren en tot de volgende.